Goedemorgen allemaal. Complimenten aan degene die de aanbiddingsliederen heeft uitgekozen. Erg mooi. Wie houdt er van geheimen, mysteries? Ah. Mooi zo. Ik heb niet het idee dat ik vanochtend heel veel duidelijkheid ga brengen. Het zou zomaar kunnen dat het mysterie groter wordt. Benieuwd? Soms dan lees je uit het woord van God en dan denk je, tjonge, ik moet dat 3 keer, ik moet dat 4 keer lezen en dan weet ik eigenlijk nog niet wat er staat. Hebben jullie dat wel eens of ben ik de enige? Nou, daar gaan we. Te midden van goddelozen leefde er eens een deugdzaam en vroom man. God koos die man boven allen. Deze man heette Abram. Zijn vader Tera had zich met zijn huisgezin in Haran in Galdea gevestigd. God sprak tot Abram met een hoorbare stem. Verlaat uw vaderland en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een stamvader van een groot volk maken en ik zal u zegenen. En in u, door Christus Jezus, zullen alle volken, alle geslachten van de aarde, zullen door Abraham gezegend worden. Dat zal je maar gezegd worden. Abraham ging heen met zijn vrouw Sara, zijn neef Lot, het was een beetje familiegebeuren, zijn dienstbode en kudde. Abraham was een cowboy, hè? Veel schapen runderen. Na een lange reis kwamen zij in Canaan aan. Je kon niet zomaar door een stuk woestijn, je moest omtrekkende bewegingen maken. Het was een lange reis. Ze kwamen in Canaan aan. Wat ik al zei, Abraham had heel veel dienstboden. Kamelen, ezels, runderen en schapen. Zijn neef Lot bezat ook heel veel kudde. Kamelen, ezels. Zodat de weilanden voor al het vee niet genoeg voedsel opleverden. Vandaar dat er twist ontstond tussen de herders van Abraham en de herders van Lot. Beetje een familieclash, hè? Misschien heel herkenbaar. En dat om een stukje grasland. Ja, dat is toch. Neef, zei Abraham, laat er nou geen twist zijn tussen ons. Laten we ons scheiden. We zijn immers broers, we zijn familie van elkaar. Scheid u van mij af, bid ik u. Abraham liet wel zijn jongere neef Lot kiezen. Abraham wilde geen rijkdom verkrijgen, anders dan door de zegen van God. En hij liet zijn neef Lot kiezen. Lot, we kennen het verhaal, koos de schone vlakte vlakbij de Jordaan. Abraham ging naar Hebron, de andere kant op. Lot koos dus het grensgebied aan het beloofde land, zogezegd. Veelzeggend. Dat blijkt voor Lot een noodlottige keuze. Woordgrapje. Enige tijd daarna gebeurde het dat vreemde vorsten het land binnendrongen. Zij plunderden de steden Sodom en Gomorra en voerden Lot en zijn gezin mee gevangen. Zodra Abraham de Hebreeën dat ter oren kwam, zo wordt hij genoemd, achtervolgde hij de koningen met 318 mannen, mannen geoefend in de krijg, dus niet zomaar mannen, het was een klein legertje. Hij overviel hen in de nacht en hij verloste zijn neef en alle overige gevangenen. En toen Abraham uit deze strijd terugwaarts keerde, toen gebeurde er dit. Genesis 14, vers 18 tot en met 20. Er gaan dingen gebeuren van een hogere orde. Abraham en Melchizedek. Ik lees het aan jullie, ik lees het aan u voor. U kunt meelezen op de beamer. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. Tot zover de centrale schriftlezing. De naam Melchizedek Slechts op 3 plekken in de Bijbel komt hij voor. Dat is eigenlijk wel een hele bijzondere persoon. Genesis 14, vers 18 tot en met 20, wat we zojuist gelezen hebben. Ook in Psalm 110, vers 4, daar kom ik straks op terug. En Hebreeën, voornamelijk in hoofdstuk 7 en verder. Dus 3 vindplaatsen in de Bijbel. Is dat niet een beetje bescheiden om daar een preek over te schrijven? Maar drie plekken? Wie is dat toch, die geheimzinnige Melchizedek? Wie is die? Waar komt hij vandaan? Wat doet hij voor zijn brood? Wanneer komt hij ten tonele? Wat is zijn einde? Melchizedek, koning van de gerechtigheid. Dat is wat zijn naam betekent. Koning van de gerechtigheid. Koning van Salem, dat is koning van de vrede. Jeruzalem is de stad van de vrede. Waar vinden we dat? Om met de derde en laatste tekstplaats te beginnen die ik noemde. Hebreeën 7, vers 2a. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, de vertaling van Melchizedek, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Dat is een hele rijke betekenis. Het was gerechtigheid dat Abraham zijn neef Lot bevrijdde uit de handen van de vijanden. En Abraham bracht vrede op dat moment. Door de koningen tot ver naar het noorden te achtervolgen en deze te verslaan. Feitelijk handelde Abraham dus in de geest van God door zijn neef Lot te bevrijden. En waarom denk ik dat? Omdat daar in één keer die Melchizedek daar is, koning van Salem, die hem de zegen kon brengen van God. Heel bijzonder. Melchizedek brengt een offer. Brood en wijn. Dat is interessant. Eerste rare dingetje. Misconceptie met een deftig woord. Dit is geen verwijzing naar de Eucharistie. Dat is hogere inlegkunde. Het laatste avondmaal was na de overwinning van Christus. Of dit moet een voorwijzing zijn. Dit maal was gewoon een maal om de overwinning van Abraham te vieren. Spijs en drank. Eigenlijk een gewone maaltijd. Oh, zeg je, waar vinden we dat dan? Richteren 19, vers 19. Hoewel onze ezels zowel stro als voer hebben en er ook brood en wijn is, voor mij en voor uw dienares, als ook voor uw knecht, die uw dienaren bij zich hebben, er is aan geen ingebrek. Dus we vinden vaker in de Bijbel dat brood en wijn, dat is hetzelfde als nu, voor de jongelui, een Happy Meal of iets bij de Kentucky Fried Chicken. Ze kwamen gewoon eten brengen. Dus daar is niks blasfemisch aan, het was gewoon brood en wijn. Melchizedek, een priester van de Allerhoogste God. Eigenlijk wordt ook in dit stukje, vandaar dat het zo interessant is om dat te doorvorsen, hier wordt de functie van priester voor het eerst genoemd. Kohen. Alhoewel de dienst van het offeren als al langer bekend was onder de aartsvaderen. De aartsvaderen die offerden ook. Dit stukje in Genesis, daar komt als eerste de term priester, Kohen. We lezen dat ook verder in Hebreeën 7, vers 1 tot en met 4. Het is de priester, degene die tussen God en de mens staat. Oftewel, die voor en namens de mens handelt of een zegen namens God aankondigt voor de mensen. Voor die tijd werden deze verantwoordelijkheden uitgevoerd door patriarchen of hoofden van de families. De oudste, de belangrijkste. En daardoor concludeerden de Joden dat Melchizedek, dat moest dan wel een afstammeling van Noach zijn, van Sem. Maar daarover later meer. Die priesterdienst van Melchizedek, die verschilde eigenlijk van latere Levitische priesterdienst onder Aaron. In Israël waren er 2 verschillende ambten. Oftewel je was priester, oftewel je was koning. Maar deze Melchizedek was beide. Interessant. De profeet Zacharias die voorzag een vermenging van deze 2 ambten. Priester en koning. Zacharias 6 vinden we dat. Zacharias 6, vers 11 tot en met 14. De teksten worden steeds rijker. Neem zilver en goud en maak kronen. Zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten. Zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Ik denk, jongen, in Zacharia wordt dus voormeld dat er een koning en een priester in één op de troon zit, die met zichzelf overlegt. En zijn naam is Spruit. Dat kan alleen maar de Heer Jezus zijn. Zo bijzonder. Hij zal heersen op zijn troon. Dat doet een koning. Maar er zal tussen die beide, koning en priester, vredesberaad zijn. Nou, onze Heer Jezus Christus die bekleedt beide ambten volgens de Bijbel. Hij is onze koning en hij is onze hoge priester. Maar niet naar de orde van Aaron. Heb ik nou al verklapt? Naar de orde van Melchizedek. Maar daar kom ik op terug. In het Oude Testament openbaart God zich telkens weer met een nieuwe naam, waarmee hij een stuk van zijn wezen aan ons openbaart. En we hebben het gezongen, de Allerhoogste God. Zo mooi. In het Bijbelboek Genesis, en zo ook in de centrale tekst van vanochtend, vinden wij verschillende toevoegingen aan het woord El. El is de gewone semitische term voor God. Zo kennen we El Jireh, El Rafa, El Obed, El Shaddai. De betekenis van de toevoeging El-Yon, El-El-Yon, is de Allerhoogste. De Allerhoogste. Allerhoogste. Hoogst in zijn autoriteit. Hoogst in kracht. Heerser over al wat is. De schrijver struikelt over zijn woorden. El-El-Yon, de Aller, is niks hogers. Hoog in zijn verblijfplaats, want zijn troon is in de hemel. En dit is de eerste keer in dit stukje, Genesis 14, vers 18 tot en met 20, dat God zich openbaart als El Elyon, God, de Allerhoogste. En dan vervolgens komt het 53 keer in de Bijbel voor. Het is kennelijk belangrijk dat we beseffen dat God de Allerhoogste is. Melchizedek, die offert brood en wijn. En hij zegent Abraham vervolgens en hij looft dan God de Allerhoogste. Dit foutje, voel je hem al? Hij zegent eerst Abraham en dan looft hij God. Hoe zeggen alle Joden. Nee, wacht even, dit gaat niet goed. In de rabbijnse exegese zeggen ze, ja, dit is even een foutje. Je moet eerst God loven en dan pas Abraham zegenen. Je vindt dat in de rabbijnse exegese, dat ze het eigenlijk een soort foutje vinden van de koning van Salem. Melchizedek ziet God als de Allerhoogste. Opperwezen, schepper, rechter, heilig, transcendent, hoog in de hemel. En de zegen die Melchizedek aan Abraham geeft, is van de grootste betekenis in onze geschiedenis. Ik ga het jullie proberen uit te leggen, want ik ben er echt helemaal vol van. Het is eigenlijk een erkenning van de ware schepper van God, de Allerhoogste, in een heidense omgeving met heel veel allemaal onbekende goden. En dan daar ineens is daar die Melchizedek. En die komt met de zegen van de Allerhoogste God. Abraham zegt hetzelfde. Abraham zegt, die zegt de Heere voor El Elyon. Als je dat leest, dan staat er ook Heere. Dus Melchizedek komt naar hem toe met van, ik ben koning en priester van El Elyon, de Allerhoogste. En Abraham zegt, hey, die heeft mij geroepen, El Elyon, we dienen dezelfde God. Dat is het plot. Ze erkennen eigenlijk op hetzelfde moment, El Elyon, die Allerhoogste God die wij dienen, dat is dezelfde. Abraham ziet El Elyon als zijn persoonlijke heer, passievol, betrokken, vol van leven, transcendent heilig, maar ook immanent onder de mensen. Allebei. stukje genealogie van Melchizedek. Hebreeën 7 vers 2. Daar wordt gezegd dat Melchizedek zonder vader of zonder moeder is. Zonder afkomst, zonder geboorte, want deze is niet genoemd in de Bijbel. Hebreeën 7 vers 2. Dat is ook weer zo'n centrale tekst die samenhangt met Genesis 14. Ook het overlijden van Melchizedek wordt niet in de Bijbel genoemd. Dat is interessant. Psalm 110 vers 4. En dat is dan de derde centrale tekst die ik wilde noemen. Psalm 110 vers 4. Daarin staat: de Heere heeft gezworen en hij komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. En dan heeft hij het tegen de Heer Jezus. Heel bijzonder. In deze psalm is dus eigenlijk voorgezegd dat Christus als Melchizedek zou zijn. Zowel koning als priester. En tenslotte vinden we dat bevestigd in Hebreeën 7 vers 3a. Jullie merken, ik spring telkens tussen die drie teksten. Hè? Spring ik weer heen en weer. Hebreeën 7 vers 3a. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Nou, hoe zit het nu? Wie heeft Abraham dan ontmoet? Is Jezus dan van dezelfde orde als Melchizedek? Wordt het mysterie groter? Paulus redeneert dat Christus een grotere hoge priester zou zijn dan Aaron. Of welke van zijn opvolgers dan ook. Omdat Melchizedek groter was dan aartsvader Abraham. Aangezien Abraham gezegend werd door Melchizedek. Nu weten we dat degene die gezegend wordt, ja, degene die gezegend wordt is minder dan degene die de zegen geeft. Dus Melchizedek wordt ook door de Joden erkend. Die moet dan groter zijn dan aartsvader Abraham. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Nog een misconceptie. Tiende. Een tiende voor de priester. Dat kennen we allemaal, voor de leviet. Maar er was nog geen Aaronitische eredienst. De wet was nog niet gegeven. Pas in Numeri 18 vers 21 lezen we dat God de Heere de kinderen van Levi een tiende als erfdeel heeft gegeven. Maar een tiende was ook een tiende deel van de koning. Niet alleen voor de priester, maar ook voor de koning. Lees maar met me mee. 1 Samuel 8 vers 15 tot en met 17. 1 Samuel 8 vers 15 tot en met 17. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij, dat is de koning, het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en dienaren geven. Hij zal uw slaven, slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarin zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. Met andere woorden, als we gaan nadenken over de tiende die Abraham gaf aan Melchizedek, dan was het niet omdat hij hem erkende als priester of als leviet, maar als koning, koning van Salem. En in de rabbijnse exegese staat, en met Latijn, ambiguum habitur, dat is zoveel als: we weten niet wie de tiende gaf en nam. Joden komen hier niet uit. Als Abraham tiende gaf aan Melchizedek, en Melchizedek zegende Abraham, wie was dan de grootste? Daar denken de Joodse rabbijnen over na. Willen de Joodse rabbijnen er niet aan dan dat Melchizedek groter was dan aartsvader Abraham? Het zou kunnen. Want ik heb het al genoemd. Hebreeën 7 vers 7. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door dat wat meer is. Dus als Melchizedek aartsvader Abraham zegent als koning, ja, dan is die groter dan Abraham. Daar moeten de Joden toch even over nadenken. En wij ook, denk ik dan maar. Wie is toch die Melchizedek? Wie is dat toch? Melchizedek als voorafschaduwing van onze Heer Jezus Christus. En dat schriftwoord wordt vooralsnog niet geaccepteerd door de Joodse rabbijnen. Let wel, ik denk niet lichtvaardig over rabbijnse exegese. Maar voor wat betreft christologie, de leer aangaande Christus, loopt hun geestelijke werkelijkheid 2000 jaar achter. Want ze erkennen de Christus nog niet. Dus een voorafschaduwing van Jezus, dat kunnen ze al helemaal niet bevatten. Terug naar Psalm 110. Dit is een koningspsalm. Centraal thema is hier de rol van het huis van Juda. Het huis van David. Daar worden in de koningspsalm twee significante zaken benoemd over degene die aan de rechterhand van God de Vader zit. Twee significante zaken. Ten eerste wordt verklaard dat de orde van Melchizedek een eeuwige orde is, van een hogere orde. En ten tweede wordt de bewering bekrachtigd door een eed van God zelf. Een eed van God. Die twee beweringen kunnen dus niet slaan op het priesterschap van Aaron. Want die is niet van een eeuwige orde. Vanuit het gezichtspunt van deze gebeurtenissen in Genesis 14 overstijgt het priesterschap van Melchizedek, overstijgt dus het priesterschap van Aaron. Van hogere kwaliteit, van een hogere orde en ook al ouder. Lang voordat de Joden er waren en er Joodse wetten waren, voordat het verbond werd gesloten, bracht Melchizedek zijn offer. Zo ook aan Abel, Henoch, Noach, heilige patriarchen zullen we zeggen, niet naar een uiterlijk voorschrift, maar vanwege een bepaalde kwaliteit tot priester gezalfd, want de wet was nog niet gegeven. Heel interessant om over na te denken. Maar wat kunnen we er vandaag mee? Melchizedek volledig negeren gaat niet. Kan niet. Quod non in Torah, non in mundo. Zeggen we in het Latijn. Dat betekent, als het niet in de Torah staat, komt het niet in onze wereld voor. Maar Melchizedek staat in de Torah. En in onze Bijbel. En is het de moeite waard om dat te bestuderen. En wat een persoonlijkheid. Melchizedek komt naar ons toe, ook deze ochtend. Wie was toch deze Melchizedek die Abraham ontmoette? Oudste bekende uitleg van Genesis 14 is van Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, 135 na Christus. Hij zegt eigenlijk, Melchizedek komt van Sem. Het is eigenlijk een noodzakelijke schakel. Sedert Adam, Noach en dan Sem. Een van de nakomelingen van Noach. En wij vinden dat in de Bijbel in Genesis 11, vers 10 tot en met 26. Die geslachtslijn traceert Noachs lijn via Terach, via Sem, de vader van Abraham, Nahor en Haran. En God de Vader bewaart als het ware de leden van een familie die hij heeft uitgekozen. En daadwerkelijk kunnen we terug van Abraham en Tera, kunnen we terug naar Noach enzovoort enzovoort enzovoort. Dat is bijzonder. God maakt zich ook bekend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is trouw tot in de geslachten. Maar dan, voor de goede orde, als Melchizedek dan familie zou zijn van Sem, zou Abraham dan niet zijn familie herkennen? Dit is lastig. Dat zijn vragen waarvan ik aan het begin zei, die lossen we niet met elkaar op. Maar in de grootsheid van de priesterkoning van Melchizedek, van Salem, ligt de grootsheid van de hoge priester van Jezus Christus, zit daarin verborgen. Verborgen. Christus was, Christus is koning der gerechtigheid en koning van de vrede. In oude tijden bereikt deze Melchizedek-exegese, Joden hebben dat heel veel bestudeerd, een hoogtepunt. En er komen heel veel tegenstellingen en moeilijkheden en mysteries, ik noemde het al. Maar mysteries hoeven niet tot onzekerheid te leiden. Want wat stelt Christostomus namelijk? Christostomus, een van degenen die ons is voorgegaan. Zelfs al zou Melchizedek een hemels wezen zijn, een afspiegeling van de Heer Jezus Christus, dan nog is hij een onderdaan van Jezus Christus. Apart, hè? Filippenzen 2, vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. Ik kom tot een besluit. Melchizedek is tot ons gekomen, ook deze ochtend. En hij bevindt zich wat mij betreft in de rij van grote patriarchen, waaronder Abraham. Melchizedek bracht een stuk van Gods heilsgeschiedenis dichterbij. De Heere sprak tot Abraham. En in u, dat is Abraham, zullen door Christus alle volken, alle geslachten der aarde gezegend worden. In Abraham zullen alle volken en alle geslachten gezegend worden. Ik zal het nog maar een keer herhalen. De Syriërs, Armeniërs, Egyptenaren, Vlamingen, Nederlanders, vul maar in. Alle volken en alle geslachten zullen door Abraham gezegend worden. En nu de plot. Zo is die priesterlijke zegen, wat God beloofd heeft, God beloofde als El Elyon Abraham te zegenen. Melchizedek was de eerste die die belofte van God aan Abraham doorgaf. Dat is het eind. De priesterlijke zegen van Abraham door Melchizedek naar de belofte van God is tot ons gekomen. Door Abraham. Zonder de zegen van God kunnen wij niet leven. De zegen van God die maakt rijk. Al ons getop kan daar niks aan toe of afdoen. De Heere zegenen jullie. Amen.